Laten we in een moment van stilgebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We zingen ook van ditzelfde lied, dit prachtige adventslied, het derde en het vierde couplet, 3 en 4 van 602, en dat gaan we ook met elkaar staande doen. Laten we samen God zegen vragen voor deze samenkomst. Vader in de hemel, we hebben net dat prachtige adventslied gezongen. Hoe zal ik u ontvangen? En als we dan gelezen hebben in Johannes 1, dat u kwam tot het zijne, de schepper kwam naar zijn eigen schepping, zouden we ook kunnen lezen. En dan zien we, Heer, dat u niet geaccepteerd werd, dat u verworpen werd. Heer, u kwam naar deze wereld en ook vandaag zien we in heel veel situaties met hetzelfde gebeuren. U komt naar deze wereld, we denken opnieuw aan uw komst in deze wereld. En we zien toch dat de meesten die in deze wereld leven niets met u te maken willen hebben. Of zelfs vijandig zijn tegenover u. Zoals ook we kunnen zien bij de kindermoord in Bethlehem dat ze u totaal geen ruimte willen geven. Uw koningschap wordt verworpen. Heer, het is de wereld van toen is nog precies dezelfde wereld. En wat is het geweldig, Heer, dat u ons geroepen hebt uit deze wereld. Geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat wij gevoegd zijn, Heer, tot het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Heer, dank u wel dat we zo als gemeente hier bij elkaar mogen komen. Ons mogen verblijden in wie u bent en wat u voor ons gedaan heeft. Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent. En dat wij door het geloof in de Jezus nu kinderen van God mogen zijn. Heer, dat wij opnieuw geboren zijn. Heer, en willen we bidden voor alle zieken in de gemeente. We dragen hen op aan uw genade. We willen u bidden, Heer, wilt u hen ook bijzonder zegenen. We willen ook bidden, Heer, voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, er zijn heel veel christenen die met de dood bedreigd worden of gevangen genomen zijn of in werkkampen opgenomen zijn. Heren, wilt u hen helpen om vol te houden en dat wij ook met hen strijden en voor hen mogen bidden. Ik wil ook bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat u dat volkje Israël uitgekozen heeft en dat u wilt waken over uw volk en dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ik wil u bidden voor de kinderen van de zondagsschool. Wilt u hen ook een hele fijne morgen geven en ook helpen als ze gaan oefenen voor het zondagsschoolkerstfeest. Heer, dat er ook trouw is en dat de ouders ook daarachter zullen staan en hun kinderen zullen aanmoedigen om daarbij te zijn. En laat het zo zijn, Heer, dat we uit mogen kijken naar een prachtig kerstfeest met de zondagsschool, maar ook de andere diensten. Heer, zo willen we u vragen, wilt u ons vanmorgen een rijk gezegende dienst geven? We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Hij zal regeren met macht en majesteit over deze wereld die zo in nood verkeert. Zo vaak mensen die bij elkaar moeten komen om te kijken of ze de problemen op kunnen lossen. De buitengrenzen van Europa, in het midden van Afrika, in het verre Azië. De wereld staat wat dat betreft in brand. Maar eens zal de vrede vorst komen, de Heer Jezus. En Hij zal regeren met recht en gerechtigheid. We gaan samen een stukje lezen uit de Bijbel, waarna we ook daar met elkaar over na gaan denken. Jesaja hoofdstuk 11, een van de bekendste adventsteksten die we vanmorgen met elkaar willen lezen en willen overdenken. Jesaja hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 10. U zult gaan ontdekken dat het hier gaat over de komst van de Messias en dat het tweede gedeelte van dit stukje wat ik aangegeven heb gaat over hoe gaat het hier op deze aarde als Jezus regeert. En dan zal het zo zijn als dat het was voor de zonde in deze wereld kwam. Dan is er een volkomen herstel van de natuur, van de wereld. Dan verliezen de roofdieren hun roofdiereninstinct. Dan zal er geen roofdier meer zijn, geen geweld onder de dierenwereld. Het is, eigenlijk zou je zeggen, dit is tegennatuurlijk, maar dit is zoals het was. De schepper komt. We hebben vanmorgen dat leslied, die tekst gelezen. Hij kwam tot het zijne. Daar staat letterlijk, de schepper kwam naar zijn eigen schepping. En de mensen hebben hem verworpen. Maar hij komt nog een keer. Hij zal straks komen. En daar gaat Jesaja 11 over. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringe in gerechtigheid richten en over de ootmoedige, de nederige des lands in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, en trouw de gordel zijner heupen. Dan, nu nog niet. En je kunt de ene conferentie en de andere conferentie hebben over het klimaat. De ene milieuafspraak naar de andere, maar in vers 6 staat, dan zal de wolf bij het schaap verkeren. En de panter zich nederleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dagen geschieden, dat de volken de wortel van Izaï zullen zoeken. En die zal staan als een banier der natie en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Mensen, wat een prachtig stukje uit Jesaja. De evangelist uit het Oude Testament. 750 jaar geschreven voor de geboorte van Christus. Er zijn boekrollen gevonden aan de Dode Zee die hier deze stukken bevatten. En die boekrollen zijn van de 2e eeuw voor Christus. Moet je nagaan, zulke oude manuscripten zijn er van dit gedeelte. Het is zo mooi dat we zien dat God spreekt door zijn woord. Het jaarthema, als u goed opgelet hebt en u bent deze benedenzaal ingekomen, dan bent u onder het jaarmotto doorgelopen. Kent u het nog? In Gods huisgezin. Daar hebben we het dit jaar over. In Gods huisgezin. En we hebben op allerlei manieren na mogen denken over Gods huisgezin. En vanmorgen willen we met elkaar nadenken over het onderwerp nieuw leven in Gods huisgezin. Nou, we hebben dat 3 keer in ons huisgezin meegemaakt, dat er een kind geboren werd. En mensen, dit is het mooiste wat je mee kunt maken. Dat je in je gezin nieuw leven mag verwelkomen. Nou, onder dat teken willen we vanmorgen ook samenkomen. Nieuw leven in Gods huisgezin. Wat hebben Abraham en Sara meegemaakt? Toen Sara notabene over de 90 jaar was, Abraham over de 100. Het was volkomen uitzichtloos bij dit oudere stel. Maar op de dag dat God het goed vond, mocht Sara een kindje baren. Isaïe. Nieuw leven in een huisgezin waarvan je dacht, hier gebeurt nooit meer wat. Of denk aan een vrouw als Naomi, die haar man kwijtgeraakt was, haar 2 zonen kwijtgeraakt is en berooid, teleurgesteld terugkomt in Bethlehem. En wat gebeurt er in Bethlehem? Aan Naomi wordt een kleinkind geboren. Nieuw leven in het huisgezin van Naomi en nieuwe hoop in het huisgezin van Naomi. Want uiteindelijk uit Naomi, uit de zoon, de kleinzoon van Naomi, is David geboren. De koning van Israël. Het Nieuwe Testament begint met een oud stel mensen. Elisabeth en Zacharias. En we lezen, ze waren op hoge leeftijd gekomen. En toen stond Zacharias in de tempel. En toen zei de engel tegen Zacharias, Zacharias, Elisabeth zal zwanger worden. En een zoon baren. Nieuw leven in het gezin van Zacharias en Elisabeth. Nieuw leven. Van Israël lezen we in Ezechiël 37. Onze beenderen zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. En dan staat er, het is met ons gedaan. En wat zien we vandaag? De vijgenboom loopt weer uit. Er is nieuw leven bij Israël. Israël, een volk dat 2000 jaar verdwenen geweest is. 2000 jaar zijn land niet in mocht. En Israël heeft nu zijn land. Israël is een van de belangrijkste naties in het hele Midden-Oosten. Nieuw leven. Daar hebben we het hier over. Een reisje uit de tronk van Isaïe. In de Statenvertaling, de oude vertaling staat, een reisje, een scheut, een afgehouwen tronk loopt opnieuw uit. Een afgehouwen tronk. Zullen we eens gaan kijken hoe deze tronk afgehouwen werd? Een paar hoofdstukken terug in Jesaja 6. Daar krijgt Jesaja de opdracht om onder het volk van Israël te gaan profeteren. En wat lezen we dan? Misschien zijn er mensen die zich wel herkennen in de houding van Israël. Misschien zit u hier in de kerk, misschien bent u nooit hier in een kerk geweest en zegt u van, nou ze kunnen me wat. Alles wat die predikant hier te vertellen heeft, ach, ik hoor het wel aan, maar het mag allemaal langs me heen gaan. Het doet me niks en ik ben niet zo beïnvloedbaar. Oké, dan ben je precies hetzelfde als de houding die Israël aanneemt. Want het staat er in vers 8 van Jesaja 6. Daarop hoorde ik de stem van de Heer. En hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik. Zend mij. Toen zeide hij, ga, zeg het tot dit volk, hoort al door, maar verstaat niet. Ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof. Doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet zie, met zijn oren niet horen en opdat zijn hart niet versta. Zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Toen vroeg ik, Jesaja, aan de Heere God, hoe lang? Hij antwoordde, totdat de steden verwoest zijn. Zodat er geen inwoner meer is in de huizen. Zodat er geen mens meer is. En het bouwland verwoest is tot een wildernis. En de Heere de mensen verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. Is er nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. En dan komt het. Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Dat volk Israël, dat van God dat land gekregen heeft, wilde niets meer met God te maken hebben. Zeiden ze, kunnen we wat? Jeremia was er, Ezechiël waren, de profeten waren. Ze wilden niet luisteren naar het woord van God. En toen heeft God gezegd, de steden worden verwoest, het volk wordt verstrooid en het land wordt compleet een wildernis. Dat was het oordeel wat over Israël kwam. Israël bleef over als een soort tronk, een stronk onder in de grond, waarvan de boom helemaal afgekapt was. Israël verdween. Israël was er niet meer. En wat zien we nou in Jesaja 11? Die afgehouwen tronk, die loopt opnieuw uit. De kinderen hebben het vanmorgen gelezen. Ik weet niet of je het gehoord hebt. In Samuel zegt God tegen David, David, jouw huis, jouw familie, jouw koninklijke troon, jouw koninkrijk zal voor altijd vaststaan. Jouw troon, David, is een troon voor eeuwig. Nou, daar is dan weinig van te zien. Er is nog maar een afgehouwen tronk en dat is het. God heeft het beloofd. Zijn troon zal voor altijd vaststaan. Zou er iets van terechtkomen? Zou er iets van terechtkomen dat God zijn belofte vervult? Zingen we dat niet in dat prachtige lied Stille Nacht, Heilige Nacht? Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Als God iets belooft, dan doet hij het ook. En ook al lijkt het er niet op bij Sara en Abraham, of bij Elisabeth en Zacharias, of bij Naomi, al lijkt het er misschien niet op. Misschien zit jij hier wel op een manier van, nou, God heeft al zoveel beloofd, ik geloof er helemaal niks van. Als God iets belooft in zijn woord, dan hoef je daar nooit aan te twijfelen. Het gebeurt. Op Gods tijd. Dan hebben we gelezen. Op Gods tijd gebeurt het. Een reisje. Een reisje uit die vreselijke, vermolmde, oude tronk van Izzy. Waarvan je zegt, het is gedaan. Het is helemaal niets meer. God kan dood levend maken. Er is er maar één die dat kan. Niemand kan het. Geen enkele godsdienstige leider, geen enkele Oosterse godsdienst kan ons vertellen hoe iets wat dood is, weer levend kan worden. Dat is de reden waarom dat wij als kerk elke eerste dag van de week hier bij elkaar komen. Want op de eerste dag van de week is Jezus opgestaan uit de dood. En hij is de enige die iets wat dood is, kan laten leven. Misschien voel jij je van binnen wel dood. Is het binnen bij jou misschien kapot gegaan? En kijk je wel naar deze wereld waar zoveel onrechtvaardigheid is, maar misschien is dat wat er in de wereld regeert wel bij jou in jouw hart aanwezig? In jouw eigen leven? Er is er maar één die jouw leven totaal kan veranderen. Dat is God. Dat is de Heer Jezus. Hij kon van de dood nieuw leven maken. Nieuw leven in Gods huisgezin. God heeft letterlijk beloofd dat er vanuit die oude tronk van Izzy een nieuw iets gaat uitspruiten. Als u Jesaja opslaat en u kijkt even verder, dan kom je in Jeremia. In Jeremia hoofdstuk 23, daar staat, in Jeremia 23 vers 5, daar staat, zie de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Hier wordt een rechtvaardige spruit aangekondigd. In het boek Zacharia wordt zelfs gesproken over dat de Heer een koning en priester zal verwekken met de naam Spruit. Spruit zal hij heten. Nou ja, ik heb vroeger wel eens een gemeente gediend. Dat is een naam die met name in het Westen nog wel eens voorkomt. Meneer Spruit. Kijk, hier staat, er werd gesproken over een man wiens naam is Spruit. Spruit. Dat is een rare naam. Hij zal Spruit heten. Weet u dat het iets heel wonderlijks is? Als er Jezus met zijn ouders terugkomt uit Egypte. Ze zijn gevlucht naar Egypte, komen ze terug. En dan gaan ze, staat er, uiteindelijk wonen in een plaatsje Nazareth. Opdat vervuld werd hetgeen gesproken werd door de profeten. Dat hij Nazoreër zou heten. Een man uit Nazareth. Als u een encyclopedie hebt en u zoekt, of een woordenboek, en u zoekt daarin de naam Nazareth. Moet je eens doen. Weet je wat er achter staat? Nazareth, de naam Nazareth betekent spruit. Dat is wat. Hij zou Nazoreër heten. Dat betekent hij. Ze noemen hem dus spruit. Dat is Nazoreër. Spruit. Nieuw leven. Toen Pilatus, die Jezus aan het kruis hing, liet hangen, werd er boven zijn hoofd een bordje geplaatst. Weet je wat er stond? Dit is Jezus. En het Johannes-evangelie schrijft dat heel duidelijk. Dit is Jezus, de Nazoreër. En dan staat er achter de koning der Joden. Maar Jezus, de Nazoreër. Dat is toch wat, hè? Dat aan dat dode stuk hout een spruitje hangt. Een rijsje. Dat dat dode kruis voor ons de boom van het leven werd. Die vrucht draagt. Een dood stuk hout waar de Nazoreër aan hangt. Als je het boek Handelingen leest, dan wordt er met name in de eerste hoofdstukken steeds gesproken over, het zijn volgelingen van Jezus de Nazoreër. En als Paulus verantwoording af moet leggen voor de stadhouder Felix, dan beschuldigen ze hem dat Paulus de leider is van de, staat er letterlijk in Handelingen 24 vers 5, de sekte van de Nazoreërs. De Nazoreër. Hij zou Nazoreër heten. Een reisje. Nieuw leven. Met Christus begint nieuw leven. En dan staat er zo mooi. En dit reisje, dit hele kleine nieuwe takje wat aan die oude tronk van Izzy verschijnt, wat menselijk gesproken onmogelijk was, als u een vermolmde tronk vindt in de tuin, dan zegt u, nou dat was het dan. Maar dat vanuit deze oude vermolmde tronk dat nieuwe leven tevoorschijn kwam, dat wil God in uw leven doen. Dat deed hij met Christus. De dood gaat leven. En deze tronk gaat vrucht dragen. Dat kruis met de Nazoreër, dat nieuwe spruitje wat uitloopt, is voor ons de boom des levens. Weet u, Adam en Eva werden uit de Hof van Eden gestuurd, omdat ze gezondigd hadden. Ze konden niet meer dicht bij God blijven. Maar er was nog een andere reden. Er staat letterlijk, u kunt het opslaan, in Genesis 3 vers 22. Dat kan iedereen vinden, het eerste boek van de Bijbel. Genesis 3 vers 22, daar staat... Genesis 3 vers 22, en de Heere God zeide... Zie, de mens is geworden als onzer. Eén door kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken... en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. God wilde hen ervoor behoeden dat ze niet van die boom des levens zouden eten en eeuwig als zondaar zouden moeten leven. Eeuwig in zonde, in dood zouden moeten leven. Maar er staat wel, deze boom des levens draagt vruchten van eeuwig leven. Christus is voor ons dat reisje geworden. En wat staat er dan in Jesaja 11? En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Het is niet alleen dat iets wat dood is gaat leven, maar het gaat vrucht dragen. En welke vruchten? Wij mochten niet onze handen uitstrekken naar de boom des levens. Nu wel. We mogen onze handen uitstrekken naar het kruis wat hier hangt. Want dat kruis, het kruis waar Christus stierf, waar de Nazoreër gehangen heeft, is voor ons de boom des levens geworden, die vrucht draagt. En welke vruchten mogen we dan ontvangen? We mogen vruchten plukken van dat kruis. Bent u al eens naar het kruis gegaan? Daar mag je vruchten plukken van, ik noemde maar een paar, vergeving. Dat is de vrucht van het kruis. Verzoening, dat je terugkomt in je relatie met God. Dat is de vrucht van het kruis. Vrede in je leven. Echte, diepe shalom in je leven. Rust. Het feit dat je opnieuw geboren kunt worden. Een kind van God wordt door genade. Dat is de vrucht van het kruis. Een nieuw en eeuwig leven. Heeft u uw handen al uitgestrekt naar het kruis? Heb je die vruchten geplukt van dat nieuwe reisje, dat nieuwe leven van Christus zelf? Dan mag je ervaren wat er staat. En de geest van God zal op hem rusten. De geest van God zal op hem rusten. Als we nog even teruggaan naar David. Dat achtste zoontje van Isaï. Die nog bij de schapen was. En die niet aanwezig was bij het feest. Bij het feest waar de zeven zonen van Isaï voorgeleid werden. En waar Samuel zijn keuze uit moest maken van de nieuwe koning voor Israël. En elke keer zei God, deze is het niet. Deze is het niet. Totdat zeven zonen van Isaï voorbij waren. En toen zei Samuel, heb je nog een zoon? Ja, dat is de jongste. Dat is ons onderdeurtje. Die is nog een beetje nat onder zijn oksels. Die is net zo jong nog. Of nat achter zijn oren, wilde ik eigenlijk zeggen. Ja, dat is wat anders. Ja. Hij is bij de schapen. En dan zegt de Heer Samuel, die zegt, laat hem halen. En dan komt Samuel. En dan zegt God tegen Samuel, deze is het. Deze is het. En dan staat er, en te midden van zijn broeders werd David gezalfd. Precies hetzelfde gebeurde toen Jezus bij de Jordaan kwam, om door Johannes gedoopt te worden. Wat lezen we dan? Toen Jezus uit de Jordaan omhoog kwam, kwam er een stem van God uit de hemel. En wat zei deze stem? Deze is het. Deze is het. En toen kwam de duif... De Heilige Geest kwam naar beneden en die daalde neer op het leven van Jezus. Die vervulde hem met Gods geest. Van David lezen we, toen hij gezalfd werd, zien we dat de geest van God over David kwam. De geest in zijn volheid. Weet u dat hier zevenvoudig deze geest voorgesteld wordt? In het boek Openbaring lezen we verschillend twee keer zeker over de zeven geesten Gods. Hier staat de geest des Heren. Zo zal op hem rusten. De geest van wijsheid, de geest van verstand, de geest van raad, de geest van sterkte, de geest van kennis, de geest van de vrezen des Heren. Op 7 manieren wordt hier gesproken over de geest van God. Je zou kunnen zeggen, de geest des Heren is die middelste schacht van die kandelaar, waaruit 6 andere armen uitspruiten, uit die menora, de kandelaar. De geest van God die voor ons wil zijn, wijsheid, verstand. In deze wereld is misschien dan wel heel veel intellect te vinden, maar soms maar zo bitter weinig wijsheid, echte levenswijsheid. Verstand, raad, sterkte, kennis, vrezen. Dat is geweldig. Dat dat nieuwe leven de eigenschappen heeft van Christus zelf, van Gods geest. Het is een ander leven wat Hij ons wil geven. Het is een leven met recht, gerechtigheid, vrede. En wat straks wereldwijd aanwezig zal zijn. En er geen roofdieren meer zullen zijn. Geen verderf meer gesticht zal worden op mijn heilige berg. Dat de mensen vol zullen zijn van de kennis van de Heer. Dat gaat straks wereldwijd gebeuren, zichtbaar. Maar weet je, dat werk wil God vandaag al in ons hart doen. In ons persoonlijk leven. Nu al, in zijn koninkrijkje in jouw hart. Zou je dat niet willen ervaren in jouw leven? Jezus, die daalde neer in de Jordaan. En daar staat letterlijk dat Jezus opsteeg uit het water. Neerdalen in de Jordaan betekent sterven, doodgaan. Dat oude leven begraven. Maar we hebben vanmorgen gehoord dat vanuit een dode tronk, vanuit dat dode, die dode situatie, nieuw leven voortgebracht wordt. Amen. Gaan we eerst met elkaar nog een lied zingen. En dat lied, dat is lied 2 uit het supplement, 6 uit de bundel Glorieklokken. Mijn hart zingt een lieflijke melodie. Ik heb een nieuw lied in mijn hart. We gaan samen de Heer danken voor deze dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo samen hier voor uw aangezicht mogen staan. Heer, we mogen uitkijken naar uw komst. En we weten, Heer, dat als u terug zult komen, dat deze wereld nog een prachtige wereld mag worden. En zo willen we u danken, Heer, voor deze dienst die u ons gegeven heeft. Voor de boodschap die mocht klinken, dat hoe dor, hoe droog het ook kan zijn, u schenkt nieuw leven. Ook in ons persoonlijk leven, nu op dit moment. Dank u wel voor de vruchten die we mogen plukken van dat dode hout, dat reisje wat gekomen is, de vruchten van vergeving, van hoop, van verzoening, van eeuwig leven. Heer, dank u wel voor dat wat u voor ons persoonlijk wilt betekenen. En zo wil u vragen, Heer, wilt u straks ook met ons meegaan naar huis, ons ook een hele fijne zondag geven. En ook vanavond, als we bijeenkomen om het brood te breken en de wijn te drinken en bij u aan tafel te mogen zitten, dan willen we danken, Heer, voor het feit dat er altijd brood genoeg is in het huisgezin van God. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons laatste lied zingen. Dat is lied 197. 197, volle verzekering, Jezus is mij. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.